Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst met een thema: een handvol rust. Voorganger van morgen is dominee Ad van Dussen. En mijn naam is Gert-Jan Vlien. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. En als u vragen heeft of opmerkingen over deze dienst of over de kerk in het algemeen, bent u van harte welkom. Kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar, evenals tienergroep 1 en 2. De organist en pianist vanmorgen is Asako Peten. De collecte is voor de Koek. En dat is de Commissie Oost-Europa Contact. En met de opbrengst wordt een dominees-echtpaar in een kleine gemeente in Hongarije ondersteund. Van harte aanbevolen. Feiko zal nu het een en ander gaan vertellen. En daarna wil Karin Berghuis ook nog even iets vertellen.
En nog even over de leeskring. Vreemdelingen en priesters. Misschien kan die diader nog even getoond worden. Vreemdelingen en priesters, dat is het boek van Stefan Paas. En daarmee willen we 31 oktober, dus niet morgen, maar maandag over een week, willen we beginnen met zoveel mogelijk mensen om dat boek te gaan bespreken. Maar wie zijn nou precies die vreemdelingen? En wie zijn precies die priesters? Nou, die vreemdelingen, dat zijn wij. Als kerk zijn we steeds meer een minderheid in de postchristelijke, of een vreemdeling, hè, in de postchristelijke cultuur. En ook de priesters, dat zijn wij ook. Als kerkelijke gemeenschap zijn we anders dan de wereld om ons heen. En we zijn contrasterend. En als het goed is, is dat ook voor buitenstaanders te zien aan hoe wij in het leven staan. En dat we dan gevormd worden door het evangelie. Nou, hoe kunnen we nou priesterlijk zijn? Dat willen we ook gaan bespreken. Hoe kunnen we priesterlijk zijn in een omgeving waar we als kerk als vreemd worden gezien? Dat gaan we bespreken aan de hand van dit boek van Paas. En die leeskring is de bedoeling dat die ons gaat helpen om een beter beeld van onszelf ook te gaan krijgen. Waarom zijn we kerk zoals we nu kerk zijn? En ook verwachten we aanknopingspunten te vinden om mensen van buiten onze kerk, maar ook van binnen onze kerk, nog beter in contact te brengen met de blijde boodschap van het evangelie. Nou, we beginnen zoals gezegd maandag 31 oktober en het loopt door tot maandag 30 januari. Het zijn 6 maandagavonden, dus in die periode, het is nogal een ruime periode waarin dat boek dan wordt besproken. De details en zo, waar, wanneer, hoe, dat krijgt iedereen die aan meedoet, krijgt dat nog te horen. En de afronding zullen we dan de conclusies delen met de gemeente en ook verwerken in het missionair beleidsplan. Nou, er is al een heel aantal mensen wat zich heeft aangemeld. Maar we willen starten met een zo divers mogelijk samengestelde groep, zodat we een goede afspiegeling hebben van onze gemeente. En met name de dames, die zijn bij de aanmeldingen nog wat ondervertegenwoordigd. Dus die roep ik speciaal op om zich nog te laten horen en mee te gaan doen. Nou, bedenk daarbij dat je deelname, dat belangrijk is, goed is voor jezelf en voor je eigen geloofsleven. En ook belangrijk voor ons is als Emmauskerk als geheel, omdat we ook met de resultaten van die leeskring dat willen gaan doen. En met het oog op dat laatste, het belang van de kerk, wil ik eindigen met een oproep om mee te doen aan jullie allemaal. En daarbij vrij geïnterpreteerd president Kennedy citeren. Vraag niet wat de kerk voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor de kerk kunt doen. Dus meld je aan op de intekenlijst in de hal of via een mailtje naar ons.
Van mijn kant een korte oproep. U heeft het ook al op de bloemen kunnen lezen. U krijgt de kans om iets te doen voor uw medemens in de vorm van het koken voor het Hemeltje, die kan het Centrum Eindhoven. Dat doen we al een aantal jaren met elkaar. Met een aantal kerken samen ook. Vier verschillende kerken uit Eindhoven. En dan is iedere kerk één keer per vier weken aan de beurt. Het aantal daklozen neemt toe. En het krijgen van kookvrijwilligers, dat wordt wat moeilijker. En daarom een warme oproep van als je zin hebt om eens in de vier weken te koken of eens in zoveel tijd. Of als je het leuk vindt om een keer op een zondag de maaltijd te serveren. Dan ben je van harte uitgenodigd om je op te geven bij Wietske Slot. Zij regelt dat dan verder. Dus een warme oproep om iets concreets te kunnen doen voor je medemens.
Zaterdag 29 oktober, volgende week zaterdagmiddag, is er een bijzonder koffieconcert. Na een grondige revisie van het kerkorgel in de Emmerskerk afgelopen voorjaar willen we graag alles laten horen wat het in huis heeft. Niemand minder dan Pieter Jelle de Boer zal het concert verzorgen. En voor de liefhebbers zal er voorafgaand aan het concert uitleg zijn over de renovatie van het orgel. Uiteraard is er ook tijd voor een ontmoeting rondom het concert. En vooraf wordt er een kopje koffie geschonken en na afloop staat er een glaasje. Ik denk met de inhoud klaar. Een bijzondere middag. Leuk om iemand uit te nodigen en mee te nemen. En iedereen is van harte welkom. Voor meer informatie liggen er flyers in de gang. Dan is er op dinsdag 8 november een gemeenteavond. Het hoofdonderwerp is de personele bezetting na het emeritaat van dominee Ad van der Dussen. We beginnen die avond om 8 uur. Koffie en thee staan vanaf 7:30 klaar en ik nodig een ieder van harte uit daarvoor. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Margreet de Boer. Is er iemand die die bloemen graag wil wegbrengen? Dankjewel. Dan heb ik nog een leuke uitdaging. U wordt straks allemaal uitgenodigd voor een kopje koffie. Heel leuk. Maar de vaatwasser doet het niet. En om nou de mensen die al voor de koffie gezorgd hebben en zorgen dat alles klaar staat, om nu ook nog op te zadelen met een afwas, wil ik toch vragen om een aantal mensen die bereid zijn om even een stukje mee te helpen met de afwas. Ik neem aan dat ik daar verder niet voor hoef te gaan leuren en trekken. In rijen graag opstellen. Dank u wel. Vanmiddag is er geen dienst in deze kerk. Dan nog even een heel klein verzoekje van Asako. Voor de preek zingen wij straks het lied Hemel Hoog, 412. En zij heeft een verzoek om dat te zingen op de melodie van Meine Zeit. En dat is uit lied 134 uit de eigen bundel. Dat wijst zich straks vanzelf, maar op de beamer zal dan een andere melodie van de laatste regel staan dan dat we eigenlijk gaan zingen. Wijst zich vanzelf. We zullen nu zingen Psalm 17 vers 3. En na de stilte belijdenis van onze afhankelijkheid van God en groet zingen we Psalm 68 vers 7. Daarna kunnen de kinderen naar hun eigen plek. En dan mag ik u tot slot namens de kerkraad een gezegende dienst wensen. Thank you.
een handvol rust. Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Kinderen en tieners, voor jullie nu het moment om naar jullie plek te gaan. Voor ons in de kerk nu een aansporing om christelijk te leven. En teruggrijpend op het project Reis van je leven, vul ik dat in met een aansporing om te leven door de geest. Een paar versen uit Romeinen 8. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En dan even verder, wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Begint met Christus. die in Christus is, wordt niet meer veroordeeld. Dat is de bodem onder ons leven. God is voor ons en niet tegen ons. En op die bodem komt een gebouw. Een gebouw van niet meer leven zoals je vanuit jezelf zou leven. Want dat leidt tot de dood. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. En wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Daar zullen we straks in de preek ook nog wel een illustratie van krijgen. Dat als je je eigen innerlijke driften volgt, dat loopt fout af. Niet doen. Maar hoe overwin je ze? Dat is ons probleem. Hoe overwin je je eigen innerlijke driften? Dan is het. Als God voor ons is, dan zal Hij ons ook zijn geest geven. Wie zich door de geest laat leiden, is gericht op wat de geest wil. En wat de geest wil, brengt leven en vrede. Een nieuwe stuwing in je leven. Gericht op leven en vrede. Dat betekent ommezwaai. Soms stevige correctie. Levenslang in de leer gaan bij Jezus Christus. En dan moet dat gebouw zachtjes aan verrijzen. Dus dit is de aansporing van morgen. Laat u niet langer leiden door uw eigen innerlijke driften. Laat u leiden door Gods eigen Heilige Geest. En zo zingen wij nu lied 310 uit het liedboek Zingen en Bidden in Huis en Kerk. En u zult zien, dat is een berijming van de 10 geboden die daarin worden neergezet als het bevrijdende woord van God dat in de kracht van de Geest ons leven brengt. 310. Laat ons nu bidden. Heere God, we bidden u dat deze dienst ons zal helpen om echt op het spoor te blijven en te komen van het nieuwe leven. Wilt u ons tot zelfinzicht brengen, zodat we steeds beter doorkrijgen hoe heilloos onze eigen gedachtepatronen en leefpatronen kunnen uitwerken. En wilt u ons ook steeds weer in verbinding brengen met onze Heer Jezus Christus, zodat het sterk voor ons leeft, dat wij in Hem vergeving van zonde ontvangen, dat er een deur open gaat in Hem naar u toe en een deur dicht gaat naar de duivel toe. En als wij nu naar het evangelie gaan luisteren, wilt u dan geven dat uw woord raakschiet bij ons, bevrijdend, vernieuwend, helpend, corrigerend, troostend. In Jezus' naam. Een handvol rust, thema voor deze dienst. U vindt de uitdrukking in Prediker 4, vers 6. De tekst voor de preek wordt gevormd door de versen die daaraan vooraf gaan en dat zesde vers erbij. Prediker 4, vers 4 tot 6. Daaromheen lezen we een stuk uit Prediker 2 en de laatste verzen uit Matthäus 11. Annelies van der Heijden staat klaar om voor te lezen.
Valt zomaar ergens in, dus ik wou zeggen, Salomo is eigenlijk aan het woord. Ook heb ik grootse dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd, wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. Ik heb slaven en slavinnen gekocht en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen, geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen vroegen, heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik het gegeven. En ik genoot naar hartelust van al het goede dat ik had verworven. Het was een loon voor mijn gezwoeg. Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had. En ik zag dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon. Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? Zeker, ik zag wel in dat wijsheid nuttiger is dan dwaasheid, zoals licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit. Beide treft hetzelfde lot. Wat de dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf. Dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten. Beide worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter is dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas. Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid onder de zon ging me tegenstaan. Want het is niet meer dan lucht en najagen van wind. Van alles waarvoor ik me had afgebuld onder de zon, kreeg ik een afkeer. Ik zou moeten achterlaten wat mijn opvolger en wie zou kunnen zeggen of hij wijs of dwaas zou zijn. Toch zou hij de macht verwerven over alles wat ik met mijn wijsheid had bereikt. Ook dat is enkel leegte. Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het aan iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet. Alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. En ook dat is leegte. Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik en me instem? Aan een mens die hem behaagt, geeft hij wijsheid, kennis en vreugde. Maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op. Een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. Het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt langzaam weg. Maar beter is een hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. De Heere Jezus zegt: kom maar naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Ik ben bij deze tekst terechtgekomen via een gesprek op een kring die ik leid. Tijdens dat gesprek kwam die tekst voorbij uit Prediker 4 en toen zei een van de deelnemers van die kring, die zei, dit vind ik heel belangrijk. En toen later zeiden we tegen elkaar, daar moeten we nog eens op terugkomen. Waarom vond jij dat nou zo belangrijk? En toen zeiden we tegen elkaar, eigenlijk moeten we daar wat mee doen met dan die tekst en waarom die zo belangrijk is. En zo groeide het plan om een dienst te hebben waarin Prediker 4 is naar voren kwam. Nou, die bewuste deelnemer die het zo belangrijk vond, dat is Dirk Dor. En die zal hier kort weergeven waarom die het nou zo belangrijk vindt. En een van de andere deelnemers is Willem Penning. En die zal zijn impressie daarna geven van hoe hij Prediker 4 heeft beleefd. Dirk, jij eerst. Ga je gang.
Deze intro had ik niet verwacht, Ad. Maar... Goedemorgen. Ja. Beter één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gezwoeg en najagen van wind. Het was geloof ik in april dat op een avond naar voren kwam. En ik weet inderdaad dat bij mij dat iets deed, zo'n tekst. En ik liet dat merken. En dan heeft Ad nog wel eens de neiging om een vraag te stellen. En voor je het weet sta je hier. En misschien kent u dat wel, dat er soms zo'n tekst voorbij komt die je raakt. En waar je dan later toch wel eens even over moet nadenken. Wat maakt nou dat dat zo raakt? En dat had ik bij deze tekst. Ik werd absoluut getriggerd door de woorden rust en zwoegen. En kon in eerste instantie nog niet zo goed benoemen wat het nou maakte. Ter voorbereiding van later de avond, om het daar met elkaar eens over te hebben, ben ik Prediker gaan lezen. En natuurlijk kwam ik dan ook hoofdstuk 3 naar voren. En hoofdstuk 3 is het hoofdstuk van alles heeft zijn tijd. Voor mij een hoofdstuk wat ontzettend de polariteit van het leven aangeeft. De mooie dingen, de minder mooie dingen. Maar tevens ook gelijk de compleetheid van het leven. En dat allemaal als onderdeel van Gods schepping. Waar ook in hoofdstuk 7 nog naar verwezen wordt. En de woorden rust en zwoegen zijn dan van die woorden welke voor mij wel die tegenstrijdigheid aangeven. Ergens heb ik een overtuiging dat je rust pas echt goed kan ervaren als je ook weet wat zwoegen geweest is voor je. En zo werken misschien maar al die tegenstrijdigheden wel. Rust en zwoegen leg ik uit als innerlijke rust en vrede. Zwoegen is voor mij misschien wat hard werken en het vechten met jezelf om die innerlijke rust te kunnen vinden en ook te kunnen ervaren. Misschien gaat het ook wel samen met wat grotere levensvragen. Wat is je bestemming? Wat is je missie? Wat is je passie? Soms een hele klus om daar een weg in te vinden. Misschien wel mooi aansluitend vanochtend van de reis van je leven. In beleving heb je hier echt andere mensen voor nodig en mogen ook mensen gebruik maken van jou voor die reis. Dat was misschien wel even het moment wat mij triggerde. Het zwoegen en de rust. Ik heb meer rust mogen ervaren, waar ik heel blij om ben, maar wel ook doordat ik het zwoegen heb mogen ervaren. En de uitspraak die dan ook bij mij naar boven komt, is een uitspraak van een man die mij redelijk inspireert, Ricardo Semler. Die zegt, zittend op zijn terras, zegt op een gegeven moment van, soms zit ik hier en denk. En hij zegt daarna ook nog, soms zit ik hier.
Het leuke, maar ook het moeilijke van de Bijbel, of het interessante, is dat iedereen uit een willekeurige tekst iets heel anders naar boven haalt. We hebben net gehoord wat Dirk ervan vond. En bij mij is dat compleet anders. En daar wil ik iets over vertellen. Ter voorbereiding van de avond heb ik natuurlijk ook deze tekst gelezen. En alleen vers 4 tot en met 6. En het sprak me helemaal niet aan. Want het lijkt wel alsof hier een hele samenleving wordt opgeroepen om het wat minder aan te doen. En ik vind juist dat het juist niks leuker is dan ergens enthousiast, vol passie en ambitie ergens voor te knokken om iets voor elkaar te krijgen. Maar deze tekst die straalt uit van doe het maar een beetje rustiger aan, maak je niet zo druk. Nou, zo zit ik helemaal niet in elkaar, dus ik snap er niks van. Dus ik heb die tekst weggelegd, maar dan blijf je er toch over nadenken. En toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk in dezelfde val was gelopen die ik wel eens aan predikanten heb verweten. Dat is dat ze uit een heel verhaal twee regels naar voren halen en dan alleen maar zich focussen op die twee regels. Ik denk altijd een verhaal is geschreven om iets over te dragen aan de toehoorders. En daar heb je een verhaal bij nodig. En daarin is het veel makkelijker voor de mensen die je toespreekt, als je aansluit in hun traditie en hun levenswereld. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga eens die hele tekst lezen. En toen ben ik ook met heel prediken begonnen, want het was niet zo'n groot hoofdstuk gelukkig. Het thema van prediker is eigenlijk, het leven stelt niet zoveel voor. We kunnen onszelf niet gelukkig maken, je hoeft je niet zo druk te maken. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Hoe houden we het hier eigenlijk vol? En dan worden wat voorbeelden gegeven, iets later in de prediker. Er is een man en die denkt van, nou weet je wat, ik pak het anders aan. Ik ga knoerhard werken. Dan heb ik heel veel geld en dan, nou ja, dan kan ik alles kopen en dan komt het wel goed. Maar het blijkt toch aan het einde van de leven dat die man zegt, nou nee, echt gelukkig ben ik er niet van geworden. Het tweede voorbeeld wat wordt gegeven is eigenlijk het tegenovergestelde. En die man wordt ook dwaas genoemd. Die gaat zijn hele leven op zijn handen zitten. Die kwijnt weg. Daar word je ook niet gelukkig van. Nou, als ik die twee mensen, als ik die twee voorbeelden bekijk, dan komt er een grote eenzaamheid op mij. Die twee mensen leven hun hele leven eigenlijk in eenzaamheid. En toen ik dat realiseerde, toen dacht ik terug aan Genesis 2. En de mensen voor wie dit verhaal verteld is, die kennen dat verhaal ook, want die leven in die hele traditie mee. Lees ik even Genesis 2 vers 18 voor. God de Heer dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken, een die bij hem past. En in vers 23. Toen riep de mens, Adam, eindelijk een gelijke aan mij. Mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees. En die zal heten vrouw. Dus Adam ziet in zijn naaste één die ik niet ben. Eén die heeft wat ik niet heb. Eén die mij aanvult. En van wie ik het hebben moet. Van wie ik het hebben moet. En dan in prediken, dan gaat het eigenlijk ook weer verder. Dan wordt gezegd van, we hebben net een voorbeeld gehad van mensen die alleen zijn. Maar een prediker zegt, nou het is veel beter als je met z'n tweeën bent. Net zoals Adam en Eva. Dan is de reis van je leven is veel makkelijker te dragen. En nog even later in dit Bijbelstuk komt ineens een drievoudig snoer wordt genoemd. Dus het gaat in het Bijbelgedeelte eigenlijk van één met z'n tweeën en dan een drievoudig snoer. En ik vertaal het op je eentje, met z'n tweeën of in een groep. En een mens wordt heel gelukkig als hij zich opgenomen weet in een groep, als hij wordt gehoord, als naar hem wordt geluisterd. En net als in het paradijs is het nooit Gods bedoeling geweest dat mensen alleen zouden zijn, voor zichzelf zouden leven. Wij zijn gemaakt om relaties met elkaar te hebben. Samen zijn werkt alleen maar eigenlijk als je op de ander gericht bent. En daar komt liefde bij kijken. Liefde om te dienen, zonder naijver, zonder afgunst. En een ander dienen geeft voldoening en geeft rust in je hart. En toen dacht ik, hé, dat heb ik eerder gelezen. Een hand met rust krijg je als je je richt op je medemens in liefde. En de liefde overwint, is niet voor niks het belangrijkste gebod. En het ik is een dode weg vooruit. De inhoud van de gebalde vuisten die je krijgt van al het gezwoeg blijkt uiteindelijk leeg te zijn. Dus voor mij gaat dit stuk over naaste liefde. En dat had ik niet gedacht toen ik die eerste keer Bijbeltekst las. Nou, en dan, dat brengt dan in zo'n gespreksgroep. En daar gaan we het dan met elkaar over hebben. En ik ben heel benieuwd wat Ad ervan gemaakt heeft.
Maar wij gaan eerst zingen. En dat doen we met dat lied uit de bundel Hemel Hoog. En dat is eenvoudigweg het lied Mine at Sight, dat u heel goed kent. Alleen dan in de Nederlandse bewerking. Het is treffend dat dit lied in vrij korte tijd heel hoog is gaan scoren in onze kerk. Zeer geliefd lied geworden. Haast en drukte jagen mij steeds op, houden mij zo stevig in hun macht. En daartegenover, vredig worden bij God. Het is alleen veel breder het thema handvol rust dan voor ons Emmaüs-gangers. Dagblad Trouw kopte onlangs dat 68% van ruim 18.000 mensen, dat zijn er ruim 12.000 uit 134 landen, verlangt naar meer rust. Kennelijk onderzoek geweest, breed wereldwijd onderzoek, mensen uit 134 landen, grote groep geënquêteerden, 18.000 ruim. 68%, meer dan 2/3. Waar verlang je naar? Ik verlang naar rust. Dat zegt wat. En het zegt ook wat dat Prediker daarover begint. Hoe zat het met stress in de tijd van Prediker? Ruim 2000 jaar geleden. Daar weten wij wel wat van. Het is namelijk een Bijbelboek geschreven in een tijd dat er een omslag in het economisch leven plaatsvond. Tot die tijd, grof gesproken, waren de mensen met hun landbouw en veeteelt, schaapherders, akkerbouwers, handeldrijvers, voornamelijk bezig om te overleven en om te voorzien in hun behoeften. Iedereen kon het ene jaar beter, het andere jaar slechter, maar door de bank genomen kon iedereen in zijn levensonderhoud voorzien. En dat ging veranderen. Er kwam ineens economische groei. Dat wil zeggen dat er ineens een economie ontstond waarin stelselmatig overbleef. Je had meer dan je nodig had. En dat zette een enorme beweging in gang die tot op de dag van vandaag voortduurt. De beweging naar meer. Meer. Nog meer. En zo moet je plaatsen wat in 4 vers 4 staat. Ik heb al het gezwoeg gezien en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Erg negatief woord. Andere vertalingen zijn wat gematigder. De mooiste die ik tegenkwam is het woord wedijver. En dat is in verband dus met die ontdekking van, hey, we hebben nu een manier gevonden waarin we steeds meer kunnen verzamelen. Meer dan we nodig hebben. En op het moment dat dat een samenleving in zijn greep neemt, dan sluipt ook het moment van de wedijver erin. Want meer is alleen leuk als het meer is dan wat de ander verzamelt. Dat is ook een bekend gegeven dat een mens liever 20.000 euro verdient als hij daarmee de ander aftroeft dan 50.000 als hij minder heeft dan een ander. Meer wordt ook meer dan de ander. Wedijver, wedstrijd. En het aparte is dat Prediker zichzelf ook neerzet als iemand die daarin geslaagder is dan wie ook. Vandaar dat lange stuk dat Annelies heeft voorgelezen uit Prediker 2. Met als hoogtepunten in het betoog: ik heb meer en groter wijsheid verworven dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Dus Prediker zelf is kampioen in meer. Meer dan de ander. En nu is zijn grote vraag: en wat schiet ik daar nou mee op? Dus hij doet een stap terug en vraagt zich af: ja, ik heb een hoop gewonnen, maar wat win ik daarmee? Wat win ik ermee dat ik winst maak? Wat win ik ermee dat ik de wedstrijd win? Wat win ik ermee? En vandaar dan de sombere toon in het Bijbelboek. Nou, zegt hij eigenlijk niks. Wat ik er nou echt mee gewonnen heb, is uiterst betrekkelijk. Want, ja, dan nou komen al die voorbeelden waarvan er daar straks al een paar genoemd zijn. Dan zijn er mensen die lui zijn, of dom, of dwaas. En die gaan er met de buit vandoor. En jij hebt een ongeluk gezwoegd om een mooi bedrijf op te bouwen. En jouw zoon is een prutser, neemt de boel van je over en binnen 3 jaar is het weg. Over. Wat win ik ermee? Ja, het leven zit niet in elkaar zo dat je er daardoor veel wint. En het leven zit er ook niet zo van in elkaar dat je daardoor het geluk verwerft, zegt Prediker. Ik nam alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw. Alles wat mijn moeizaam gezoek mij had opgeleverd. En ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het eigenaardige is dat die conclusie min of meer aan het terugkomen is in onze samenleving, waarbij steeds meer proteststemmen klinken tegen meer, meer, meer. En dan komen er woordspelingen als wij doen aan consuminderen. En wij bepleiten niet een economie van meer, maar een economie van het genoeg. En misschien wel het fraaiste voorbeeld is dat je tegenwoordig kapitalen moet uitgeven voor een hotel waar geen wifi is. Want waar vindt de mens nog ooit eens een moment rust van dat eindeloos opgedreven worden? Nou, als je een enorme bankrekening hebt, dan kun je dat in elk geval bemachtigen. Dan kun je ergens in een woestijnland, waar het volkomen ontoegankelijk is, een peperdure hotelkamer huren. En daar ben je niet bereikbaar. Nou, dat is nou precies waar Prediker het over heeft. Wat win je er nou mee? En zoveel mensen die daarachter komen. Ja, ik heb in een ongeluk gewerkt. Maar ik heb mijn relatie verwaarloosd. Ik kan nu duur met vakantie gaan. Maar ik sta ook in mijn vakantie nog stijf van de stress. Ik heb dat droomhuis gekocht. Maar ik heb geen tijd voor mijn kinderen. Wat win je ermee? Zo is wat Prediker doet eigenlijk toch ook een zeer kritische vraag stellen, waarvan hij zegt, neem die nou eens over. Als jij je eigen natuur volgt, Romeinen 8, als jij je drift volgt naar meer, 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 durf nou eens een keer terug te stappen en te vragen, en wat win ik er nou echt mee? En wat win ik er nou mee dat ik de snelste ben? En dan is het toch wel heel apart dat hij niet doorslaat naar de andere kant. Als hij zegt in vers 5, het is waar, een dwaas zit met zijn handen in zijn schoot en kwijnt zo langzaam weg, dan wil hij daarmee ook iets zeggen van, nou, dat bedoel ik niet, dat je dan van de weerom stuit, maar volkomen ambitieloos met je armen over elkaar gaat zitten en dan de boel maar laat. Nou, zegt hij, daarmee win je ook niks. Zo simpel is dat. Met niks doen win je ook niks. Want dan kwijn je langzaam weg. Dan verteer je jezelf. Een mens kan ook doodgaan van verveling. Wat dan wel? Ja, die had vol rust. Dat wil zeggen, Prediker heeft niets tegen werken. En hij heeft ook niets tegen hard werken. Maar waar hij wat tegen heeft, is die gebalde vuisten, waarbij je in die rat race terechtkomt. En dan zegt hij, ik stel nog niet eens voor dat je 2 handen vol rust hebt. Dat zou toch mooi zijn, hè? In plaats van twee gebalde vuisten, twee handen met rust. Nou, zegt hij, zoveel hoeft nog niet eens. Eén hand is al mooi. Dat is ook wel realistisch. Ja, ja, want er moet wel gewerkt worden. Eén hand vol. Dat is, zegt Prediker, waar ik van heb vastgesteld, nou, daar gaat het dan maar om. En dan gaat dat dus niet om rust in plaats van werken, maar om rust bij het werken, om rust in het werken, om een innerlijke rust, waardoor het gezwoeg, ja, Willem zei dat wel mooi, waardoor dat draaglijk wordt. En toen Dirk dat noemde van die man die op het terras zat, en die zei, ik zit hier wat op het terras en ik denk, en toen later alleen nog maar, ik zit hier. Toen kreeg ik de link naar een andere man op het terras, een man die als een paard gewerkt heeft in zijn leven, die onvoorstelbaar veel gezwoegd heeft, en die af en toe ook de benen op tafel legde en tegen zijn vriend zei, ga je mee een biertje drinken? En die dan alleen maar van zijn biertje zat te genieten. Verder niks. Maarten Luther. En hij zei, Flip, zo heette zijn vriend. Ik heb het al vaker verteld, maar nu moet het echt weer bij deze handvol rust. Flip, terwijl wij hier zo heerlijk ons biertje zitten te drinken, is het woord van God hard aan het werk. Laat dat maar werken. Wij drinken ons biertje. Een handvol rust. En dan daarna ging hij er weer tegenaan. Maar hij hield dus dat kennelijk wel in balans. In onze gesprekskring werd verwezen naar de Sabbat. En ik heb dat nagekeken en die verwijzing is in de roos. Want het woord dat Prediker hier voor rust gebruikt is het woord dat erg veel voorkomt als het gaat over het rusten op de Sabbat. En ook al noemt Prediker dat niet met zoveel woorden, als ras echte Jood kan het niet anders of hij moet dat woord hier expres gebruikt hebben. Rust. Want in het hart van het geloof van Israël zit de Sabbat, zit de dag van het op adem komen. Elke week één dag rust. En net zoals het in het Oude Testament in het hart van het leven met God zit, zit het dat ook in het Nieuwe. Kom allen tot mij, zegt Jezus. En ik zal u rust geven. En dat doet hij dan doordat hij zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat leren van mij, dat is belangrijk. Het is alsof onze Heer wel ziet, bij ons zit het er niet in. Dat vraagt toch een nieuwe manier van leven. Een manier van leven die wij kwijt zijn geraakt. Een manier van leven die heeft te maken met als wij het heft in eigen hand nemen. En zelf ons leven gaan maken. En zelf ons geluk gaan maken. En onze Heer is gekomen om duidelijk te maken dat het niet is en dat het niet werkt. En hij zegt, leer het nou van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dat slaat terug op wat Prediker zegt over die wedijver. Meer dan de ander. Dan zet je je tegen de ander af. Dan verbreek je het contact met de ander. En als Jezus zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart, dan betekent dat juist dat hij zich ingebed wil weten in de gemeenschap van mensen. Als er één de beste was, de krachtigste, de meest wijze, de volmaakste, dan de Zoon van God. Maar hij heeft het niet nodig. Hij zoekt het niet om mensen af te troeven. Hij is de minste van de mensen. En hij zoekt de mensen met gebreken en met zonde op. Om met hen in gemeenschap te treden. En hen te dienen. Inderdaad. Aan de basis ligt dat Jezus zegt. Ik ben niet gekomen om mij ten koste van anderen te bewijzen. Maar ik ben gekomen om voor anderen te zijn. De liefde. En dat maakt van Jezus iemand die geen enkele interesse heeft om de vlugste te zijn, de snelste, de slimste. Het interesseert hem niet. Wat hem interesseert is, er voor mensen zijn. Mensen redden. Leer dat van mij, zegt hij. Leer van mij om zachtmoedig te worden en nederig. Leer van mij dat je niks wint als je iets wint. Paulus vertaalt het. Alles waarvan ik dacht dat het winst was, het is eigenlijk verlies. Ik wil nog maar één ding. Van Jezus Christus leren om te leven van genade. Om mijn geluk mij te laten schenken door God. Dan kan ik dat biertje drinken. Dan kan ik, zegt prediker, lekker eten en drinken. Als ik mij het geluk laat schenken door God. En als ik dat geluk wil delen met een ander. Leer van mij, zegt Christus, om zachtmoedig te worden. Dat is het tegenovergestelde van gehaaid. Dan hebben we een lange weg te gaan. Maar dat is wel de weg van de innerlijke rust. Stop met jezelf waarmaken, mensen, voor God. Jongeren, ik zeg het tegen jullie ook. Dit is zo'n ontzettend prachtig devies voor je leven. Ga jezelf niet waarlopen maken in je leven. Ga niet met die gebalde vuisten meer, 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 meer. Laat je alsjeblieft op gezette tijden zegenen door God. Neem af en toe op gezette tijden de tijd om te genieten. En zeg dan heel hard, dank u wel, Heere God, het komt van u. Wijd je leven eraan om in het spoor van onze Heer iets te doen voor anderen, er te zijn voor anderen. Het allerbelangrijkste is, doe die stap terug. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En hoor dan de Heer zeggen. Leer van mij. Een handvol rust. Amen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is Matteüs 11, dus lied 121 uit de eigen bundel. Wij willen u danken en voorbeden doen. Daaraan vooraf gaand geef ik het woord aan Leo de Wolf. Een tijdje terug hebt u in het kerkblad kunnen lezen dat Leo en zijn gezin zijn vertrokken naar het noorden van het land. En hij kondigde toen aan, ja, maar ik kon nog een keer afscheid nemen. Nou, begin van de herfstvakantie was een goede gelegenheid. Leo, waar zit hij? Hartelijk welkom om nu te doen wat je wou doen. En Leo heeft al aangekondigd en bij de koffie vindt u ook nog wat lekkers.
Beste lieve gemeenteleden, ik hou het kort aan het eind van deze dienst. We willen graag afscheid nemen, Ad heeft het net al verteld. Ik hou het kort, we zijn vertrokken naar het Hoge Noorden. En wonen nu tijdelijk in Appelscha en daar zit eigenlijk een bijzonder verhaal aan. En het... Ik herken ook veel wat Ad vandaag ook heeft gezegd. Dat heeft daar voor een deel ook mee te maken. Ik zal het niet uitweiden. Maar het is een bijzonder verhaal en het is ook een bijzondere getuigenis. Ook dat ga ik niet vertellen. Maar voor diegenen die geïnteresseerd zijn, ik heb een update gemaakt. En dat leg ik bij de koffiecorner neer. We hebben ons laten inspireren door Abraham. God die Abraham riep en de opdracht kreeg om te gaan, zonder dat Abraham wist waarheen. En dat klinkt misschien wat onbezonnen, maar zo ervaren we het niet. Ik wilde graag afscheid nemen van deze fijne gemeente. We kijken eigenlijk terug met heel veel dankbaarheid naar die jaren hier, de vriendschappen die we hebben opgebouwd, de warmte en de steun die wij hebben ervaren, ook in de moeilijke tijd met Anneke en de betrokkenheid, de praktische hulp. Ik ga jullie zeker missen en het gaat jullie goed, shalom. En over shalom gesproken, we hebben een nieuwe gemeente gevonden in Hooghalen, genaamd Petach Tikva. Dat is een evangelische gemeente met heel veel aandacht voor Gods volk in Israël, vroeger en nu. En het is bijzonder, we zitten nu in, denk ik, 2-3 maanden in Appelscha, maar we voelen ons er nu al heel erg thuis. Het ligt in de verwachting dat we binnen enkele weken een biologische kwekerij gaan overnemen in de buurt van Appelscha. En dat is er eentje met een component zorg en educatie. Dus toen ik de preek van Ad hoorde over rust. Wat wij eigenlijk willen is zowel recht doen aan de mens als recht doen aan de schepping. Recht doen aan de mens is het idee van zorg brengen voor mensen die tijdelijk door deze overspannen maatschappij buiten de samenleving zijn komen te staan en daar rust vinden in die kwekerij. Het is een prachtige kwekerij met wat we noemen verdwenen groentes. Dat is ook in deze maatschappij waar heel veel uniformiteit is. Alles is gericht op grote producties. Nou, hier gaat het om hele kleine producties met heel veel zorg. En dus ook zorg voor de mens, maar ook zorg voor de schepping. Dat we willen doen in de vorm van een permacultuur, dat zal heel veel mensen niks zeggen. Maar de bedoeling is om de grond rijk te houden. En dat doen we door heel veel diversiteit te brengen aan gewassen. En het mooiste is eigenlijk dat je, als je dat doet, dat je dan juist eigenlijk een hele rijke oogst terugkrijgt. Ik ga het kort houden. Ik kan erover uitzijden, we zijn allemaal ontzettend enthousiast. Ik heb deze update en voor wie het leuk vindt, ik heb ook een lijst en leg ik neer waarop je je naam en je e-mailadres kan schrijven als je het leuk vindt om ons te volgen. Nou, hartelijk dank.
Het gaat jullie goed. Leo, Marieke, Wouter, Wietske, zullen jullie in ons gebed ook aan God opdragen. In ons gebed noem ik ook de naam van Annette Moesker. Ze schrijft: we zijn erg dankbaar op de kop af 5 weken hard moeten werken aan herstel, maar aanstaande dinsdag 25 oktober mag ik definitief het ziekenhuis verlaten. Polyklinisch blijf ik nog wel een tijdje onder controle. Er heerst blijdschap en dankbaarheid in ons hart dat met de goede zorg in het Sint-Anna naar herstel is gewerkt. Voel me ook weer goed, al moet ik het thuis allemaal rustig opbouwen. Ze wil graag samen met Ties dat we vandaag in het gebed die dank naar God brengen. Ze noemt er ook nadrukkelijk bij: fijn dat vanuit de gemeente ook veel mensen 's middags op bezoek zijn geweest. Dus een zeer opgetogen en dankbaar bericht van Annette en Ties Moesker. We zullen onze dank aan God brengen. En heet van de naald het bericht dat vannacht is geboren Jona Jeshua, zoon van Even en Arike Sonnemans. De eerste berichten zijn dat het allemaal goed is. Veel voorgaan in gebed. Zo worden wij er met de neus op gedrukt, Heer onze God, dat wij ons geluk niet kunnen maken, maar dat u het schenkt. Blij delen we in de vreugde van Arike en Even Sonnemans, dat u hun een zoon geschonken hebt. Blij delen we in de dankbaarheid van Annette en Ties Moesker, dat u herstel hebt geschonken. Blij danken we u met Leo en Marieke en Wouter en Wietske de Wolf, dat u hen een nieuwe stap hebt laten zetten, de toekomst voor hen geopend hebt. En zo bidden we u voor hen, voor de familie Moesker, voor de familie Sonnemans, om uw zegen over hun leven, dag na dag. We bidden u om zegen op al die gesprekskringen in onze gemeente, waarin mensen op een of andere manier met de Bijbel bezig zijn. Wilt u ze zegenen, al die gesprekken? Wilt u die handvol rust, waar we allemaal op zijn tijd zo naar verlangen, wilt u ook die ons schenken? En maak ons daartoe al meer leerlingen van Christus. Open onze ogen ervoor, Heere God, als wij onszelf in de weg staan, als we met leefpatronen bezig zijn die heilloos zijn hierin. En als we van organisaties deel uitmaken die op een heilloze weg terechtgekomen zijn. Wij bidden u voor mensen die stress kennen, die overwerkt zijn, met een burn-out te maken hebben. Help hen, ons allen, om in de leer te gaan bij Christus. Op een heel nieuwe manier in het leven te staan. Te leven van genade. Om zachtmoedig te worden. Nederig. Niet tegenover anderen, maar dienstbaar aan hen. En wilt u ons het grote geheim van de genade doen ervaren, dat wat ons winst leek te zijn, dat dat in werkelijkheid verlies is. We bidden nu voor jongeren die volop bezig zijn met zich ontwikkelen, beroepskeuze, opleiding, project in hun leven hebben. Help ze om dat als leerjongeren van Christus te doen, in zijn stijl. We bidden u of u ons als gemeente wilt helpen om uit de rust te leven en bij alles wat we doen niet activistisch te worden. Wij bidden u voor de gemeente in Boedapest, met wie we ons verbonden weten. Wij bidden u voor die rustmomenten in het hemeltje, als mensen die op weer een heel andere manier zwoegend door het leven gaan, aan tafel genodigd worden om een moment van rust te kennen. Geef dat dat mooie werk kan doorgaan, Heere God. Schenkt u mensen die de kookploeg willen versterken. We bidden u of u ons wilt helpen in al onze relaties die zo gemakkelijk bedorven worden door de ikgerichtheid, die te gronden kunnen gaan waar bitterheid en onverzoenlijkheid is. Helpt u ons om ook daarin, als leerlingen van Christus, de vrede te zoeken. En zegent u ons daarin dan. Wij bidden u voor deze wereld, zo wanhopig op zoek naar rust, zo geteisterd door ontzaglijk geweld, criminaliteit, heilloze jacht naar meer. Wij bidden u voor allen die daar het slachtoffer van worden. We vragen u dat in de naam van Christus heel veel heil aan hen bewezen zal worden. En wij bidden u om de grote rechtzetting op de jongste dag. Daar zien we naar uit, Heere God. We vragen u, in de naam van Christus, dat u uw overwinning brengt op alle zonde, onrecht, dood en verwoesting. En uw rijk van vrede laat zegevieren. In Jezus' naam. De collecte wordt gehouden. En dan zingen we onze geloofsbelijdenis met lied 523 uit de bundel Hemelhoop.
Jullie hebben natuurlijk gezien dat de kinderen inmiddels allemaal al op hun plek zitten, maar dat is helemaal niet erg. We hebben natuurlijk heel lang mogen knutselen en dat was ook heel belangrijk. Want volgende week dan hebben we een verrassing en als jullie dus allemaal komen, dan kunnen jullie ook zien wat al die kinderen gemaakt hebben. Dus tot volgende week.
De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.